Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 6 december. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hey.
En met Bas.
Yo.
En vandaag moeten we het wel hebben over het 5 december moment van dit jaar. Niet de Sint, maar GTA 6.
Oh.
Ja. Hoewel we waarschijnlijk nog 2 jaar op de game moeten wachten, valt er al meer dan genoeg over te vertellen. Verder vandaag een veelbelovende thuisbatterij, gedoe met digitale aankopen op de PlayStation en een half adblock verbod op Chrome. We gaan beginnen. Het viel een beetje in het water, de première van de trailer van GTA 6. Die kwam voor ons ineens midden in de nacht online, terwijl het eigenlijk 's middags zou zijn. Want iemand had de trailer die nacht al gelekt. Medewerker van YouTube of zo, dus zette Rockstar hem zelf maar online. Die zei, nou ja, kijk hem dan maar officieel bij ons. Wat mag de pret uiteindelijk niet drukken, want de trailer is echt massaal bekeken. 105 miljoen keer al. Dat is nu al meer dan de 12 jaar oude trailer van GTA 5. Ongelooflijk, hè Bas?
Ja, absurd. Het is nog niet de best bekeken game trailer ooit. Maar dat is een trailer voor Subway Surfers, zo'n mobiele game die 11 jaar geleden uitkwam. Maar die trailer heeft er 11 jaar over gedaan. Nou, we zitten nu op een derde na een dag dat die trailer online staat. Het is echt superveel al. Het is insane.
Ja, het is ongelooflijk.
En wat vonden we van de trailer?
Ik vond het een wat volwassenere GTA. Ik bedoel, het is altijd een beetje, GTA is altijd een beetje een soort van, nou, ik wil geen onderbroeken lol noemen. Het is meer gewoon, ja, seks en pistolen. Dat is het eigenlijk altijd een beetje. En een beetje soort de pubers die door de stad heen willen rijden terwijl de politie achter ze aan zit. En deze opende echt met zo'n, ja, deze opende met zo'n vrouw die echt bij een TBS-begeleider zat om te praten over haar misdaden en over de relatie met haar vriend, met wie ze een soort van Bonnie en Clyde is. En het voelde echt een beetje als een HBO-serie in plaats van een beetje het scheidlollige GTA van vroeger.
Ja, maar ik vond het wel knap. Het zag er heel GTA uit meteen. Die shots, want GTA heeft altijd zijn cinematic mode, waarvan ik me dan altijd afvraag, waar slaat het op? Want dan kan je die aanzetten en dan verspringt de camera op willekeurige momenten en dan zie je jezelf vanuit de helikopter. Het is heel leuk, maar het is niet speelbaar. Maar dat meteen, die look, die had het wel. Het is heel raar. Ik heb al dus ook al gewoon, ik heb geen GTA meer gespeeld sinds deel 5 op de PS3. Ik heb hem volgens mij nog wel eens op de PS4 gedownload. Maar toen gedacht van ja, dit heb ik al gedaan. Ik heb er nou geen zin meer in. Maar alsnog, onmiskenbaar GTA. Vond dat wel knap.
Ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje dat rock'n'roll-achtige nog. Hè? Dat met de truck en de vrouw op de auto en de alligatorman en dat soort dingen. Echt van die weirde GTA-dingen. Het is direct herkenbaar daardoor alleen al, denk ik ook.
Ik had ook trouwens, er zaten een paar fragmenten in die trailer dat ik echt dacht van, hè, hebben ze de Unreal Engine 5 of zo gebruikt? Of het zag er zo bijna fotorealistisch uit. Ik vond de kwaliteit echt, het belooft wel wat.
Ja, qua licht vooral heb ik het idee ook. Het voelt gewoon heel natuurlijk, soft licht. Er zit in het begin van de trailer natuurlijk een vrouw in een bikini in. Want dan weet je dat mensen blijven kijken. Maar die zag er gewoon uit alsof ze inderdaad gewoon super realistisch belicht was. Alsof het gewoon een fotoshoot is in de echte wereld. Het was heel bizar om te zien.
Nee, en ik zal het maar meteen even bekennen. Ik ken Grand Theft Auto natuurlijk wel. En ik heb het wel eens op een blauwe maandag wel eens geprobeerd. Maar ik heb het nooit echt actief gegamed. In tegenstelling tot jullie. Want jongens, dit is bijna de game van jullie leven, geloof ik niet. Floris, begin jij eerst?
Ja, vroeger kwamen ze ook natuurlijk wel iets sneller achter elkaar uit. Maar ik heb echt wel gewoon in mijn jeugd heb ik achter elkaar GTA 3 en Vice City en GTA 4 met 2 uitbreidingen gespeeld. En San Andreas trouwens nog ertussendoor. Ja, het was om de havenklap was er een GTA-game. Elke, wat is het? 2 jaar of zo kwam er wel eentje uit. Ja, ik heb dat de hele tijd gespeeld. Het was ook echt toen al heel veel waar voor je geld. Want je speelde dan gewoon, nou, ik heb volgens mij de GTA 3 en Vice City, die heb ik in eerste instantie nog niet eens ooit uitgespeeld. Want daar begin je dan aan. dat je een paar dingen kan. En dan ging ik gewoon rondrijden.
Ja, niemand speelde GTA de eerste games uit, toch? Niemand deed dat, geloof ik. Ik weet ook niet dat wat waren gewoon de eerste.
Ja, dat waren de eerste geslaagde open wereld games eigenlijk. Waarin je gewoon... En daar kon niet eens zoveel, maar ik ging gewoon rommelen. Gewoon, weet ik veel, ruzie maken en mensen schieten en auto's pikken. Radio luisteren vooral ook, dat was ook heel leuk. Want dat vond ik ook wel, dit vind ik een van de meest ondergewaardeerde dingen van GTA. Ik zijn die radiostations, waar er altijd heel veel van zijn.
Ja, met talkshows erin, zeg maar.
Maar ook dat dus is, altijd muziek uit de tijd, want dat speelde zich altijd een beetje in het verleden af. GTA 3 was dan een soort van beginjaren.
Want, ja. Floris... Even voor de mensen die GTA minder goed kennen. Hè, dus de game draait vooral om, nou, als ik het even heel simpel mag zeggen, het rondrijden in auto's. En die zijn van jou of die jatje. Maar, en dan dus de radio daar in die auto.
Ja, die staat aan. Toch? En dat is ook altijd heel leuk gedaan. Want vaak past het radiostation, want er zijn heel veel radiostations met hard rock en dance en talk radio en allemaal. Nou, en de radiostation past ook vaak bij het type auto. En het past ook bij de tijd. Dus Vice City speelde zich in de jaren 80 af. En dan krijg je allemaal ethisch muziek. En dat is leuk, want dat kende ik niet per se. Maar nu heb ik toch het idee dat ik heel veel ethisch muziek ken door die game.
Ja. Wat, Bas, hoe is dat bij jou trouwens? Wanneer begon jij met je eerste GTA, zeg maar?
Ja, mijn eerste is denk ik of GTA 1 of 2 geweest. Echt op de PlayStation 1 heb ik die toen nog gespeeld. Maar dat was... Ook toen volgde ik niet echt het verhaal, maar toen was ik ook te jong eigenlijk om nog te weten wat ik überhaupt met het verhaal moest. Dus het was gewoon een soort van gekke simulator van je stapt in een auto, je kijkt of het leger achter je aankomt, omdat je over zoveel voetgangers reed. En daarna ook wel inderdaad vrij trouw gevolgd. Dus GTA 3 was wel echt een definiërend moment dat je zat van wow, games kunnen gewoon zo groot en open zo'n wereld neerzetten. Dat bestond er gewoon echt nog niet. Hè? We waren alleen maar van die kleine lineaire spelletjes gewend. Het feit dat je een stad kon verkennen, terwijl als jij nu GTA 3 opstart, die game is zo groot als ongeveer... een woonwijk in de nieuwe Spider-Man bijvoorbeeld, zeg maar. Dat gaat helemaal nergens meer over. Maar voor die tijd was het gigantisch dat je zoveel kon verkennen. En dat je voelde je gewoon voor het eerst helemaal vrij in die games.
Dat was ongelooflijk toen, ja.
San Andreas heb ik niet heel veel gespeeld, maar Vice City vond ik fantastisch. Juist inderdaad ook door die 80s vibe. En het was echt een beetje Godfather meets Miami Vice door elkaar heen. Dat was gewoon een superleuke vibe. Dus altijd wel een beetje trouw blijven volgen sindsdien.
Ja. Hoe kijken jullie dan trouwens terug op GTA 5? He, want we moeten nog 2 jaar wachten. Mm-hmm. Spelen jullie GTA 5 nog? Of hoe lang heb je dat intensief gespeeld?
Ik heb hem kort laatst weer gespeeld, omdat ik de PlayStation 5 versie moest testen voor een verhaal ergens. En ik vind het altijd wel leuk om er even weer doorheen te rijden. Maar ik merk ook dat ik die game inmiddels zo vaak heb gezien in de afgelopen 10 jaar. Hij is echt iets van 3-4 keer opnieuw uitgekomen. Wat er wel heel leuk aan is, is trouwens wat er voor het eerst in de PlayStation 4 versie daarvan in zat, wat nog steeds mijn favoriete manier is om te spelen, is dat hij voor het eerst first person komt. En dat maakt gewoon al die antics die je in die stad hebt, dat je auto's aan het stelen bent en mensen aan het beroven, dat voelt alweer zo persoonlijker en echter als je het gewoon door je eigen ogen heen bekijkt, in plaats van dat er weer een camera achter je hangt. Dat was wel heel leuk aan de vijfde, vond ik zelf.
Ja, ik vind ook vooral, het is voor mij echt een tijdsbeeld. Heel erg, het is echt de tijd waarin het uitkwam. 10 jaar geleden, ja, weet je wel, die hele opkomst van social media en zo, Facebook, zit een soort nep-Facebook in. Ja, dat is ook dan een best groot deel van die verhalen en gaat dan ineens over dat nep-Facebook en zo. En het is echt heel erg zo'n tijdsbeeld. Ik vond het ook wel leuk, ze waren toen best wel vernieuwend met het switchen tussen die 3 personages. Ja. Vond ik ook boeiend. Dus ze proberen elke keer wel iets nieuws. Ze maken het zichzelf... Ja, het is niet zoals Call of Duty dat ze elk jaar er een uitpompen en zeggen van nou, omdat de naam zo groot is, cashen we toch wel. Ze doen ook echt iets om met die game een groot verhaal te vertellen. Zoals alleen een game dat kan. En dat was ook dat switchen tussen personages. Vond ik ook wel weer iets.
Ik zag trouwens... Je noemde Facebook in de vorige versie. Ik zag in de trailer... Volgens mij was dat een soort TikTok, toch? Met verticale filmpjes. Je zag ook allemaal... NPC's zag je filmen, vooral met ronde billen op het strand en zo. En,
ja, het is sterker nog, je kent al een beetje de verhalen over, of je kent de term Florida Man wel, toch? Dat er altijd verhalen zijn over hele gekke Amerikaanse arrestaties. En dat gebeurt altijd in Florida, dat er iemand met een alligator is gaan wandelen door de straten, weet ik veel wat. Het schijnt dat heel veel van die TikTokjes die daarin zitten, zijn ook gewoon gebaseerd op... Florida Man verhalen. Dus je ziet ook zo uiteindelijk zo'n vrouw van de buurt wordt met twee van die hamers. Die bestaat echt. Die heeft dat gedaan. Ja. Er is een man, een alligator, in het zwembad te gaan trekken. Dat is een viral video geweest. Dus ze hebben gewoon weird shit uit Florida gepakt. En hebben dat gewoon als sidequest of zo in de game gestopt, lijkt het. Het is fantastisch.
Ik krijg ook een beetje Tiger King vibes.
Beetje Americana. Ja, dit is...
Ja, maar dat is daar. Het is de meest belachelijke staat van het land. En daarom perfect voor GTA eigenlijk. Het is gewoon hyper-Amerika. Gewoon alle excessen spelen zich daar af. Ik vraag me ook af of we nog een pretpark à la Disneyland krijgen bijvoorbeeld erin. Omdat het zo groot gaat zijn. Dus had je alleen Vice City, de stad, in de jaren 80. Nu krijgen we Vice City en de staat eromheen. Dus ook de moerassen hebben we al gezien, weet je wel. De snelwegen. Wordt echt, je kan je ook weer. En ze hebben volgens mij ook al beloofd dat dit het grootste GTA-gebied tot nu toe wordt. Terwijl GTA 5 was ook echt wel groot.
Die wereld wordt steeds groter.
Ja.
Ja, terwijl 5 was inderdaad ook al heel groot. Die deed het ook al, dat je de omgeving eromheen al in kon. En dan naar buiten dorpjes en dat soort dingen kon gaan. Maar het is dus nog meer van dat. Dus dat is vrij absurd, joh.
Ja, en het is ook wel een tijdreis, vind ik. Want het is gewoon, het GTA 5 was toen ook een van die toonaangevende games die dan uitkwam. Dat je ook echt het idee had van dit is groot. Iedereen speelt het op het moment. Het is ook heel leuk om dat te spelen als het uitkomt. Doe dat ook vooral. Ga niet wachten of zo. Dit is zo'n game die moet je kopen als die uitkomt. Want het draagt alleen maar bij. Maar die heb ik toen woonde ik met huisgenoten. Toen studeerde ik. En toen waren we gewoon met z'n allen gewoon 2 weken lang de hele tijd die game aan het spelen. En ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren. Maar ik vind het wel leuk...
Hoe ga je dat nu doen, Floris? Ja, je hebt jonge kinderen.
Anders, hè?
Heb je nog wel tijd voor GTA?
Ja, dan maak je tijd voor.
Was hij ook.
Ja, maar ik zit wel te denken. Maar we hebben allebei jonge kinderen inderdaad. Toen wij heel jong waren, toen speelden wij dit soort games natuurlijk gewoon. Nou, 18 plus, het staat op doosje, maar je speelt hem toch. Ga jij je oudste zoontje straks GTA 6 laten spelen? Of denk je van, dat ga ik even lekker inperken?
Inperken, denk ik. Want het is toch wel vrij snel heel raar, denk ik. En omdat er ook zoveel kan. En het ziet er zo absurd realistisch uit. Wat Erwin net ook al zegt. Met die lichtval. Nee, ik denk dat ik dit toch maar 's avonds moet doen als ze naar bed zijn.
Het is natuurlijk ook realistischer dan toen wij dit vroeger deden. Hè? Bij ons was het een paar extra rode pixels. Want er zat bloed in. En nu, GTA 5 had een martelscène, zeg maar. Dat zou ik ook mijn oudste niet voorschotelen op deze leeftijd.
Nee, en het is altijd wel over de top en cartoony. Maar qua graphics is het inderdaad tot nu wel een stap realistischer.
Hey, en ik zie ook allemaal video's voorbij komen nu met dingen die mensen, die veel GTA-gamers zijn opgevallen in die trailer. Die trailer is al 3 keer helemaal binnenstebuiten gekeerd. Alles is onder een loep gelegd. Zijn jullie nog dingen opgevallen?
Nou ja, die TikTok-dingen. En mensen vragen zich af of er ook iets van co-op in komt. Omdat het natuurlijk zo'n Bonnie en Clyde-achtig duo is.
Dat
is mij niet helemaal duidelijk.
Want we weten niet of er een GTA Online 6 komt, zeg maar. Maar dat hebben ze bij 5 al lang gedaan. Ze zouden natuurlijk ook, misschien beperken ze het wel ertoe dat je alleen deze gewoon co-op gaat spelen of zo. Maar ik weet het niet.
Ja, wie weet.
Ja, maar sowieso dus de toevoeging van benieuwd. Een...
Ik hoop het niet eigenlijk, toch?
Of, nee?
Je wilt er toch de keuze, denk ik, hebben om het of in je eentje te spelen of...
Ja, maar het kan optioneel zijn.
Online, samen...
Ja, optioneel zou leuk zijn.
Maar dingetjes als de Ocean Drive Hotel en dat soort.
Ja, dat zit erin. Het is heel duidelijk. Ja, het
dat
zit
soort
vol
details.
Met, het zit vol met... Het, ik verheug me daar ook wel op. Want Vice City ken ik volgens mij gewoon nog sommige dingen. Die heb ik zo vaak gespeeld. Ook in die periode van mijn leven. Het is gewoon nostalgie geworden. Dus ik ga straks daar rondrijden. En dan weet ik de weg waarschijnlijk. Op een gegeven moment. Ja. Dan weet ik, als ik hier rechts afsla en dan links en dan ga ik de brug over en dan ben ik bij het huis van die drugsbaron, wat uiteindelijk van Tommy Vercetti wordt. Ja, dat lijkt me wel leuk, als dat kan.
Ja, ik zou...
En verwijzingen naar Tom Petty, die uit Florida komt trouwens. En ook heel veel voertuigen.
Ja, ook weer Vice City. Dus je ziet ook gewoon voertuigen die er toen al in zaten. Dat zijn nu natuurlijk vintage klassiekers, die dan nog steeds in de stad rondrijden. Ja, wat me ook wel... ze lieten dus die overval zien... op het eind van die trailer. Dan zie je dat ze zo'n winkeltje overvallen. Dat is iets wat in geruchten en in die gelekte beelden... en zo ook al naar buiten kwam. Is dat ze dit keer... ook weer de gameplay dus een stuk realistischer maken... door de AI slimmer te maken. Want we weten dat vroeger was het altijd, weet je, dan kwam er een agent achter je aan, maar daar kon je dan vrij makkelijk aan ontsnappen, ook al waren het er veel. Eén agent was niet zo'n probleem. Als je één sterretje had, dan was je zo wel weer vanaf. Want het is ook dat, ja, wie het gespeeld heeft, die kent het. Maar als je iets doet in GTA, als je iemand neerslaat of een auto jat, dan krijg je meestal een politiester. En als je dan mensen begint aan te rijden, dan krijg je er twee. En hoe langer je je misdraagt, hoe meer politie erachter je aankomt. Dan komt het leger volgens mij. Dat, ja, een beetje de uitdaging. Het zou bond maken dat het leger komt. Maar het schijnt nu zo te zijn dat je, als je dus straks zo'n winkel overvalt, dat het dan al meteen ingewikkeld wordt. Dat het dan realistischer wordt. Dan wordt het winkeltje omsingeld door agenten. En dan moet je daar al... Het schijnt dus een stuk...
Dat is wel een cool idee, inderdaad.
Ja, dat je echt gewoon dat alles een soort van minigame is. Van, oh shit, hoe ga ik maar uit dit dingetje weer redden? In plaats van dat je meteen het heel groot pakt.
Dat betekent ook dat je misschien meer omgevingen binnen hebt. Want vorige GTA speelde natuurlijk heel erg veel buiten af. Dat je gewoon echt in de straten zat. Ja. Maar stel, je hebt nu heel veel van die winkels waar je dan ook echt achter de schappen kan schuilen terwijl je in het schieten bent. En dat gewoon veel inherenter wordt. GTA 5 had wel een paar van die binnenomgevingen, maar het was altijd heel selectief.
Ja.
Dus misschien dat ze daar dan wat meer mee kunnen gaan spelen. Dus dat wordt dan wel weer wat creatiever.
Ja, dat het meer...
Ik zag trouwens net ook...
Dat het ook meer in de free roaming gameplay zit. Dat zou wel vet zijn. Want die binnenomgevingen in GTA 5 waren inderdaad heel erg missiegebonden. Maar dat je nu gewoon terecht kan komen in zo'n situatie. Dat lijkt me wel heel vet.
Ja, heel cool. Ik zag net trouwens nog een grappig detail wat kennelijk is opgevallen. Is dat je speelt dus als die Lucia. Die heeft dus een enkelmonitor om de nek. Om de enkel heen zitten.
Enkelband.
En dat, het enkelband, dat is het woord inderdaad. Omdat ze aan het begin zit ze bij zo'n soort van TBS-dame. Dus ze zal wel voorwaardelijk vrij zijn gelaten, et cetera, et cetera. En dat is een hele creatieve manier om natuurlijk te zorgen dat jij het level niet uitrijdt. Heel vaak hebben deze games een soort van onzichtbare muur. En dan zegt hij van je mag niet verder. Bij haar zou letterlijk gewoon er een politieblokkade kunnen zijn aan het einde van de straat. Van ja, mevrouwtje, u bent te ver gegaan van waar u naartoe wilde. Dus dat is een hele mooie manier om verhaaltechnisch die kaart nog een beetje te beperken.
Ah, ja, dat,
als het zo is.
Dat was wel leuk ook hoor.
Hey, ze hebben Rockstar Games. Ze hebben 12 jaar aan deze game gewerkt. Dat kunnen maar een paar studio's zich ook voorloven volgens mij. Maar ja. Wat ik bedoel, dit gaat waarschijnlijk zeer waarschijnlijk weer veel doen voor Rockstar. Maar gaat het ook verder? Gaat het veel doen voor het hele medium, denken jullie? Of?
Nou, het is een GTA is natuurlijk gewoon bij uitstek altijd huge. Wil GTA 5 is 190 miljoen keer verkocht. Op één na best verkochte game ooit. GTA 6 gaat sowieso beter verkopen dan GTA 5. Want de markt groeit altijd. En dat zet games op zich wel weer op de kaart. Ik denk dat meer mensen het medium weer ietsje serieuzer gaan nemen. Ik denk dat er ook heel veel studio's zijn die nu denken van, nou, misschien moeten we onze game niet in 2025 uitbrengen. Omdat we denken van, daar willen we niet mee concurreren. Dat gaat misschien nog wel een beetje gebeuren. Maar ik denk wel dat het bevorderlijk werkt voor games in het algemeen.
Ja, en ook al die nieuwe ideeën weer, weet je wel. Ze stuwen toch altijd het idee van wat je kan doen met een game. Niet in die zin dat ze de meest vooruitstrevende studio zijn. Maar ze maken vaak wel een heel boeiend totaalpakket eigenlijk van gameplay. En dat is dan ineens een nieuwe maatstaf. Juist ook omdat zoveel mensen het spelen. Het is vaak als je het speelt denk je wow. Er zit altijd wel zo'n moment van wow, kan dit in een game? Zoveel. Het is altijd vooral een veelheid. En dat is dan ineens een nieuwe standaard. Dus als jij daarna met iets uitkomt, ja, wat wel eens gebeurt altijd na GTA, want dan is er gewoon een game waar 3 jaar aan gewerkt is bijvoorbeeld, die komt uit. Ja, dat steekt dan ineens een beetje af. Dus het is ook altijd een...
Beetje wat, ja.
Ja.
Nou, we nemen het niet meer voor lief inderdaad. Het is een beetje wat je met Zelda en Horizon altijd, ook had in 2017. Ja. Hè? Want die kwamen tegelijkertijd uit en Zelda brak zo de mal van sandbox games. En dan was er Horizon dat eigenlijk gewoon als iedere sandbox game ooit is geweest. En dat vonden mensen opeens niet meer.
Nee, het was een hele mooie, prima sandbox game. Maar als je inderdaad net eerst Zelda had gespeeld, dacht je van ja. Ja, dus het gaat nu ook gebeuren. Ja, en ik vind het ook wel boeiend al die aandacht in de mainstream media. Want dat blijft ook altijd een fascinerend ding. Wij hebben het vaak over games op de journaals en in de kranten. Krijgt het steeds meer een plekje, zeker in de kranten. Maar het blijft opvallend als ze er grote aandacht aan geven. Gisteren was zo'n dag.
Ja.
Word jij dan platgebeld, Bas?
Ik ben gisteren de hele dag gebeld. Dus dat hield uiteindelijk niet meer op, inderdaad. Ik geloof dat er iets van 4 radioprogramma's waren die er uiteindelijk ook iets mee gedaan hebben. En ik geloof, normaal gesproken kijk ik altijd even van, hey, er is een grote game, hoeveel kranten schrijven erover? Maar ik denk dat ik kon nu zeg maar op een paar vingers tellen welke het niet gedaan hebben. En verder stond het eigenlijk in iedere krant. Stond er wel een verhaaltje over, holy shit, de GTA 6 trailer. En vanmorgen ook nog, want kranten hebben natuurlijk deadlines en hij was al uit op dat punt. Nee, er wordt veel aandacht
aan besteed. Waar vragen zij zoal naar?
Je krijgt vooral een beetje de algemene vragen wel. Van waarom is dit nou zo belangrijk? En wat denk je dat... waarom heeft het zo lang geduurd tot een volgende? En moeten mijn kinderen dit wel spelen? Ik zag de EO had op de radio een heel item erover... dat GTA misschien niet bij je kinderen voor geschoten moet worden. Ja. Ik denk dat Rockstar het ook weet. Er staat een 18-plus dingetje op de doos. Het is niet gemaakt voor nee. kinderen. Maar ze vervallen wel eens een beetje. Die clichés merk je wel.
Maar heb je het idee dat de aandacht, dat de nadruk anders is nu dan bijvoorbeeld bij GTA 5 of een aantal jaar geleden?
Ik denk het wel. Ik merk sowieso wel bij dit soort mainstream media dat... ik heb natuurlijk heel lang geleden, toen gingen al die verhalen over geweld en over verslaving. En eigenlijk werden al die verhalen bij media gemaakt door de ouders van kinderen die toen games speelden. En wat je in 2013 al een beetje merkte, maar nu al helemaal... Ja. Iedereen die verhalen nu maakt, dat zijn de dertigers die op redacties werken. Nou, Floris en ik zijn van dezelfde generatie. Wij zijn opgegroeid met al die games. Wij hebben een heel ander perspectief naar... Wij nemen het medium zeg maar al serieuzer dan de mensen die verhalen vroeger maakten... en het meer zagen als een ding van hun kinderen. En dat zie je ook wel terug in een beetje de thema's van de verhalen... die er vaker nu uitkomen.
Nou, ik hoor jou net ook wel aan Floris vragen van... Zou jij, als jouw kind een paar jaar ouder is, zou jij het laten spelen?
Ja, het is ook een beetje provoceren. Daar moet ik eerlijk bij zeggen. Want ik zou het bij de mijne ook niet doen. Maar toch even kijken wat hij zegt. Nee, en het is ook... Ja, weet je, er komen wel thema's
kijk,
terug.
Dus het punt... dus ik herken je verhaal wel. Hè? Je proeft vaak een soort distantie in hoe mainstream media over games schrijven. Mm-hmm. En kijk, zij zien ook wel GTA 5... De ene best verkochte, maar in ieder geval de game met de meeste omzet ooit.
Ja.
8 miljard dollar, mensen, hallo. Dat spreekt de verbeelding aan zich al. Hè, dus dan gaan ze er wel iets mee doen. En ik snap ook, hè, er is inderdaad een verschil. Als je dit soort verhalen 10, 15 jaar geleden... dan werd je misschien gevraagd door mensen, journalisten... die er zelf niet of nauwelijks ervaring mee hebben. Nu is dat al wel weer anders. Maar ik snap dat ze vragen dat je het wil duiden.
Ja.
Toch?
En dat is ook op zich logisch om te doen. Kijk, want, dus ik vind dat er weinig echt heel gekke verhalen zijn in de media. Vroeger was het al een beetje, zat je een beetje met geknepen ogen te kijken. Wat heb je nou opgeschreven? En wat is het... Floris heeft bij Laatscherm, we samen voor schreven, zo'n verhaal geschreven waarbij hij dat met sport heeft gedaan. En dan ging hij over sport schrijven alsof het games waren. Dat illustreert perfect hoe het er vroeger aan toe ging. Dat gebeurt nu wel minder. Maar er zijn een paar kleine gekke rijtjes. Ik vond het wonderlijk dat het Jeugdjournaal er bijvoorbeeld aandacht aan heeft besteed. Wat zo duidelijk een 18-plus game is. Alsof ze de nieuwe Saw-film gaan bespreken in het Jeugdjournaal. Dat is toch een beetje gek.
Ja, of iets nieuws van Tarantino of zo.
Ja, dat ga je er ook niet daar doen. Nee. Dat is toch helemaal het publiek er niet voor. Maar dan zit er dan toch waarschijnlijk iemand op de redactie die denkt... dit is een videogame, dat is voor kinderen, dus we gaan erover schrijven. En dat af en toe gebeurt die vertaalslag nog wel een beetje.
Het is natuurlijk ook wel zo dat de oudere basisscholieren... ja, die staan al te springen eigenlijk. Volgens mij zat ik ook nog net op de basisschool toen ik GTA speelde. Hoor. Dus het is ook juist wel... Ja, dan moest je met je moeder mee naar de Intertoys om zo'n game te kopen. Dat gaat nou ook wel weer gebeuren, hoor. Dat denk ik wel.
Maar toen was het wel een andere game, hè? Het is nu wel
ik zie het helemaal voor me, Floris. Ik zie het helemaal voor me. Dat jij als stuiterend jochie... Ja, die. Ja. Die wil ik. In de toren staat.
Mijn vrouw heeft dus nog een tijdje bij een gameswinkel gewerkt... toen GTA 5 uitkwam, met een beetje einde van de studietijd. En die kreeg dus die moeder steeds aan de balie. En het was uiteindelijk een sport om die moeders te vertellen... wat er in GTA 5 zat. En dan gingen ze vaak weer naar huis zonder game.
Oh.
Want mevrouw, weet u dat u met een prostituee naar bed kunt gaan in uw auto... En vervolgens over erheen kunt rijden om uw geld weer terug te stelen? Dat is deze game. Ja, dan kregen ze vaak op een flikker en dan moesten ze weer.
Maar ja, kijk, WhatsApp is ook 12 plus. Hè? Dat wordt ook gebruikt door bovenop.
Ja, dat is ook zo.
Het hoort er een beetje bij, denk ik. Hey, maar met GTA 5 bracht 8 miljard op, zoals gezegd. De verwachtingen van dit nieuwe deel zullen, of die zijn hoog gespannen. Er was nog wel even iets raars over de... Het is niet Rockstar, de studio die de game maakt, maar de uitgever van de game, Take-Two. Die ruiken weer dollars. En die hadden toch nog even een ideetje. Wat vinden we daarvan? Ja. Om misschien de game duurder te maken? Of per uur te laten betalen?
Dat zei de topman van Take-Two. Die zei van ja, we zouden eigenlijk gewoon op een andere manier moeten kijken naar hoe je games betaalt. En hij zei inderdaad, je zou eigenlijk per minuut moeten betalen. Zoals je dat soort van grofweg, want dat is vaak wat dan...
Bellen.
Ja, of weet je wel, als je het per minuut berekent van hoeveel uren een game is voor het bedrag wat je betaalt, dan is er een game eigenlijk relatief goedkoop. Ook al is hij 60 tot 80 euro, ja, als jij daar 60 tot 80 uur insteekt, dan valt het wel mee. Dan is het goedkoper dan een bioscoopfilm, bij wijze van spreken.
Ja,
alleen
precies, ja. Ja, maar dat is een beetje een argument wat wel stampt.
Ja, nee, het is een non-argument, hoor.
Nee, dat stamt heel erg uit het idee van... de gamemakers zeggen heel lang van... ja, er is al zo lang geen inflatiecorrectie geweest op games. En ze zijn altijd 60, 70... inmiddels ook al 80 euro trouwens. Maar de games zijn ongeveer op hetzelfde punt blijven stijgen... terwijl de kosten heel erg veel hoger zijn gegaan. En dat is waar. Maar wat heel veel gamemakers hebben gedaan om dat op te lossen... en dat heeft Rockstar heel erg gedaan met GTA 5... is door het gewoon helemaal vol te pompen met allemaal microtransacties. Ja. GTA 5 heeft belachelijk veel geld dus opgeleverd, die 8 miljard... omdat gewoon iedereen in GTA Online maar blijft kopen... om de dingetjes bij te doen. Dus prima dat ze het zo hebben opgelost... maar dan vind ik het een beetje flauw om dan ook nog te zeggen van... oh, wacht, maar het basisproduct, die moet ook nog duurder. Want eigenlijk is dat ook oneerlijk. Dan rek je het er helemaal uit.
Ja, en ik hoop ook eigenlijk... maar ik weet niet of dat ijdele hoop is. Vroeger, weet je, GTA 4 werd best wel leuk uitgebreid. Je had er best wel leuke DLC's bij... die dan in diezelfde spelwereld die ze toch al hadden... kon je nieuwe dingen doen, met ook nieuwe personages. Als je ineens zo'n lid van een motorband of zo. Ik vond het best wel vet. Ik had dat bij GTA 5 ook wel opgehoopt.
De Ballad of Gay Tony was heel goed, weet ik nog.
Ja, precies. Gay Tony was ook vet, ja. En
ja, dat is...
Ik hoop gewoon dat ze... bij GTA 5 hebben ze dat eigenlijk overgeslagen. Dan had je gewoon het verhaal uit. Dat was het. En dan kon je GTA Online gaan spelen. Nou, dat was helemaal niet mijn ding. Ik vond dat niet leuk. Ook al zijn er later wel een soort van... missies aan toegevoegd die half verhalend zijn. En ik vond dat toch niet helemaal hetzelfde. Red Dead Redemption 2 is eigenlijk ook gewoon... ook een fantastische spelwereld. Als je het verhaal uit had, dan was het klaar. Dat had zich best geleend voor DLC, denk ik. Hebben ze het toen niet gedaan. Ik denk ook omdat alle ballen moesten op GTA 6. Zelfs in die mate dat Red Dead Redemption 2... daar was kennelijk alweer een PS5 Xbox X-versie voor in ontwikkeling. Met volledige 4K-graphics hebben ze gewoon op de lange baan geschoven... omdat ze gewoon die mensen nodig hadden om GTA 6 af te krijgen. Lang verhaal kort, denk jij Bas dat GTA 6 wel die DLC gaat krijgen... met die extra grote spelwereld? Of gaan ze toch weer op de online?
Ik hoop met je mee... Maar wat je al zei, ik denk dat het ijdele hoop is. Want ik denk dat het commercieel zoveel slimmer is om te zeggen... van we gaan gewoon lekker een multiplayer helemaal uitbuiten... daar dingen voor maken. Want die mensen geven er veel meer voor uit... in plaats van dat ze weer een heel nieuw pakket gaan maken... waar ze eenmalig 20, 30 euro voor krijgen omdat je hem dan koopt. Ja. Ik hoop dat ik het mis heb. Want het zou ze sieren als ze juist de andere kant op gaan. Want ik vind het wel wat eervoller om gewoon een mooi nieuw verhaal te vertellen. Dat zou je ook als creatieve maker van een game willen, zou ik denken. Van... vertel meer verhalen, ga meer kanten op met het idee wat je al hebt. Maar ik denk dat, gezien hoe Take-Two ook in elkaar zit... en Rockstar de afgelopen 10 jaar, dat ze gewoon voor het grote geld kiezen.
Zou het nog een idee zijn dat GTA... dat ze daar een soort gewoon helemaal overboord gaan... en een freemium model van maken? Dus de basisgame is gratis. Of beter gezegd dan misschien de basisgame van de online versie... de multiplayer versie. He, want Bas, je zei al van het grotendeel of leeuwendeel van die recordomzet halen ze uit allemaal de microtransacties. Mm-hmm. Nou ja, ze gaan natuurlijk nooit geld niet ophalen waarschijnlijk. Maar het zou wel kunnen bijna, toch, met een game als dit.
Ja, ik denk niet dat ze het op die manier doen. Wat ik wel zie gebeuren is dat we als GTA 6 krijgen, die ligt dan voor een bedrag in de winkel. En dat dan de online van GTA 5, dat een freemium game wordt. Dat ze dan zeggen van, nou, je hebt nu GTA 6... maar je kan ook gratis GTA Online en GTA 5 spelen. En dat ze dat een tijdje volhouden... en dat ze in de tijd dat draait... dat ze dan stiekem al GTA 6 aan het preppen zijn... om daar een online versie weer later van uit te brengen... zodat mensen weer kunnen doorstromen. Zie ze dat misschien?
Nog hebben wij een beeld? Hebben wij een beeld van hoe populair GTA 5 nu nog is?
Ja, best. Hij komt bijna elk jaar nog voor in de lijstjes best verkochte games.
Ik zie ook als ik kijk op de Steam-statistieken, de afgelopen maand speelden er op een gemiddeld 88.000 mensen tegelijkertijd op Steam GTA 5. En op de piek 167.000 mensen tegelijkertijd. Voor een game van 10 jaar geleden best knap.
En is dat ook, staat het daarmee zeg maar in de top 10? Of is het? Of zijn er games die veel en veel groter zijn wat dat betreft? En is GTA 5 echt over zijn hoogtepunt heen?
Dat vind ik lastig om nu snel zo hard te zeggen. Als ik zo zit te kijken...
We zoeken het live in de podcast.
Maar vervolgens monteert het straks. Dan lijkt het alsof ik dit allemaal al wist. Nee, als ik kijk op de lijst van topgames qua huidige spelers... dan staat GTA 5 op nummer 6 bij Steam. Dat is alleen PC, hè? Maar ik zoek Steam op... omdat die statistieken zijn heel, heel transparant. Dus dat geeft een heel goed beeld. En ik denk dat als hij op Steam heel groot is... dan zal het op PlayStation zo wel nog veel meer het geval zijn.
Nou, kan je nagaan.
Ja, 10 jaar oude game, hoor.
Dat is geen slecht idee. Ja. Ja, dat sowieso. Maar dat lijkt me inderdaad, dat zou nog wel een slimme zet van ze zijn. Gewoon GTA 5, wat natuurlijk helemaal uitontwikkeld is en gewoon super lekker draait. Om dat gewoon nog lekker te laten bestaan en misschien wel gratis te maken.
Ja, want anders voelt het ook een beetje alsof een soort van opgeven opnieuw moeten beginnen. Hè? Stel je voor, ze trekken de stekker uit GTA Online of ze houden dat achter de betaalmuur van GTA 5 zitten. En iedereen gaat naar GTA 6, dan moeten ze eigenlijk al die klanten weer opnieuw zien te krijgen. En die hebben niet allemaal een PlayStation 5 of een Xbox Series staan. Ik denk dat ze juist denken van, weet je, we zetten de deuren open... en we kunnen dan nog meer mensen bij krijgen die extra geld gaan uitgeven. Terwijl de mensen met een next-gen console, die kopen toch wel GTA 6 daarnaast... om die ervaring te hebben. En dan later, als die console heel populair is, dan kunnen ze alweer een nieuwe online gaan doen. Ik denk dat het heel logisch is om het zo te doen.
Ja. Hey, tot slot over dit punt... Ze hebben gezegd coming in 2025, 2 jaar nog. Dat zal, de ervaring leert, waarschijnlijk wel eind 2025 worden. Dat is nog 2 jaar. Houden jullie dat nog vol, denk je?
Oh ja, 2023 is er zo'n goed gamejaar geweest. Dat wat er dit jaar is uitgekomen, kan ik nog 10 jaar aan spelen. Dus ik heb nog geen haast.
Nee, komt goed. Ik kan wachten. Ja, en ik ben benieuwd wanneer die uitkomt. Ja,
wordt trouwens 2026.
Ja, denk je?
2026 wordt het trouwens. Ik voorspel het nu al. Ze gaan hem sowieso uitstellen.
Verheug je nergens kan niet op, anders. Maar de hype die blijft. Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van de vorige week. Ja, we hebben een winnaar.
En
wat een geestige. We horen namelijk het geluid van de PlayStation Portal. De handheld van Sony die... Ja, als die verbinding maakt met de PS5, dan hoor je zo'n kenmerkend bliepje. En dat hoorde Mitch Verhoef, die ons hoorspel eerder ook al won, 3 jaar geleden alweer. En toen met het geluid van de interface van de PS5, die toen net nieuw was.
Ik bespeur het thema.
Dus Mitch, die kent de geluidjes van de PlayStation heel goed.
Dat is grappig.
Ja, gefeliciteerd Mitch. We sturen je een t-shirt op. En we hebben ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Mhm. Denk je dat je weet wat dit is? Mail dan naar podcast@bright.nl. Onder de winnaars verloten we dit bekende Bright t-shirt. Gaan we door met het overige technieuws. Gedoe bij Sony deze week. Eerst kwam het nieuws dat series die klanten hebben gekocht via de PlayStation Store vanaf 1 januari niet meer te kijken zijn. Het gaat om series van Discovery Channel. En ook al zullen de meeste van onze luisteraars die niet hebben gekocht, het fenomeen is vreemd. Je betaalt ergens voor, maar dan is het alsnog niet van jou. Sony kan het immers weer terugpakken.
Nou, lekker dan.
Ja, nee, lekker. En bij games is het helemaal raar, want deze week was er ook ineens een incident waarbij een hoop PlayStation gebruikers niet in hun account konden. Ze kregen een ban. Krijg een online ban, maar die beslaat je hele account. En dan kan je ook niet meer bij games die je digitaal hebt aangeschaft. En als je zo'n ban hebt, dan hoor je eigenlijk niks. Je weet niet wat de oorzaak is. Je weet niet wat je nu moet doen. Dit is weer opgelost, want het ging om een soort van fout. Al moet Sony nog even uitleggen wat er nou precies helemaal fout is gegaan en wat er aan de hand was. Maar ja, hoe moeten we dat doen?
Tja. Nou, ik moet wel meteen denken aan... we hadden vanochtend in onze meeting... hadden we het toevallig ook over games met Erik. En die koopt nog steeds eigenlijk van elke titel gewoon de disc. Ik doe dat al jaren niet meer, maar... Ja, in dit soort gevallen, hè, hij zei ook van ja, ik koop een disc, die speel ik. En dan kan ik hem daarna nog weer doorverkopen. Krijg ik nog een bedragje voor.
Slim.
En dan, ja, volgens mij, juridisch gezien is het dan nog steeds niet jouw game per se. Maar je hebt wel die disc. Dus
ja, het is voor de doorverkoopwaarde nee, trouwens wel slim. Tricky. Maar tegelijkertijd, de grap is, de disc bevat vaak ook gewoon bijna geen data meer, hè? Staat er een paar kilobyte op, wat gewoon je zegt van hij mag deze game installeren, dan gaat hij hem gewoon voor je downloaden. Wil je nog de digitale game aan het spelen? Maar voor je doorverkoop is het heel goed, zeker weten. Ik vind het wel slim.
Ja. Ja, en je hebt gewoon, als je account weg is, heb je die game nog steeds. Dan kun je een nieuw account maken, kan je die game spelen. Terwijl als ik een paar honderd euro aan games uitgeef op een PlayStation account en het account wordt op slot gezet,
Dat...
Of gekaapt of
Ja, en bij zo'n band kan je natuurlijk überhaupt niet online spelen. Stel je voor, Fortnite is jouw go-to game en je hebt je helemaal kapot gekocht aan allemaal skins. Ja. Dan ben je sowieso kan je dus met je account de game niet meer spelen. Dan kan je wel een nieuw account maken, maar ben je al die skins die je hebt gekocht, ben je ook weer kwijt. Dus dan ben je gewoon hoe dan ook weer genaaid. Dus ze hebben je helemaal bij de ballen bij dit soort dingen.
Moet daar geen wet voor komen?
Ja, het is gemak, maar het is wel tricky, hè, dit. Ik vind het gemak, digitale downloads, maar dan moeten er niet dit soort dingen gaan gebeuren.
Nee.
Ja. Vooral bij losse aankopen heb ik het. Ik snap bij streamingdiensten en zo, daar verdwijnen natuurlijk ook wel geregeld dingen. En dat is op zich helemaal niet zo erg of zo, want daar heb je ook al heel veel. Maar als ik individueel één game koop met het idee van nu heb ik hem digitaal bij jou, en dan zouden ze later kunnen zeggen nee, we trekken hem weer terug. Of een serie, zoals het geval bij PlayStation. Dat is toch raar?
Ja.
Dat is gewoon. En juridisch gezien zal het wel kloppen, maar de aanname klopt niet.
Het is een beetje alsof je bitcoins koopt. Weet je, die kunnen opeens ook helemaal verdwenen zijn. Want gekaapt.
Ja. Maar het is vreemd inderdaad. Want kopen is normaal, kopen is houden. Maar hierbij kan je kan het al niet doorverkopen. En het betekent eigenlijk ook niet. Je koopt een soort tijdelijke licentie met heel veel kleine lettertjes. Voor zolang wij een deal hebben met dit bedrijf. En anders dan. Nou ja, het is niet meer gewoon.
Boe. Ja. Ik zeg boe. Ja.
Heel boe. Het Nederlandse bedrijf Bork Energy Storage maakt zich klaar om zijn thuisbatterij op de markt te brengen. Die zal vanaf volgend jaar geleverd worden aan de eerste klanten. De batterij is eigenlijk een soort thermisch vat met een volume van 4 kubieke meter. Die begraaf je onder de grond. En dan heeft de batterij een opslagcapaciteit van rond de 200 kilowattuur. En dat is best veel. Gemiddeld verbruik je als gezin 10 kilowattuur per dag. Dus dan kan je zo 2 tot 3 weken op zo'n batterij teren. Dat is best behoorlijk.
Oh, lekker.
En je laat hem op met thermische energie uit zonnepanelen, warmtepompen of andere bronnen van energie. Volgens Borg verliest de batterij slechts 1% van zijn lading per dag als die niet wordt gebruikt. En hij gaat minimaal 50 jaar mee. Dus dat is ook lekker. Dan hoef je niet steeds te graven. Maar hij is niet goedkoop. Hij kost zo'n 15.000 euro.
Ja, dat was het vat
dat
alleen.
Vat alleen.
Dan heb je nog geen gat.
Laten aanleggen.
Geen installatie.
Ah, maar schep is niet duur, hoor. Dat heb je zo geregeld. 4 kuub, dat is zeker in een maand in je eentje graven, heb je dat vast geregeld.
Ja, nou ja.
Nou, ik vind het wel een gaaf idee. Ik bedoel, ook. Het is duidelijk wat anders dan een soort enorme lithium-ion batterij. Ik vind het wel gaaf. Mooie Nederlandse innovatie.
Ja, en misschien ook.
Ja, wat dat betreft zijn we trouwens sowieso ook wel lekker bezig, hè? Want ik heb hier bijvoorbeeld op mijn eigen dak, dat is ook een Nederlandse vinding. Dus ik heb van die zonnepanelen, je noemde het net al even, waar dan van die buizen achter zitten, waar eigenlijk het thermische proces in plaatsvindt. Dus het zijn geen PV-panelen, fotovoltaïs, maar PVT-panelen, fotovoltaïs, thermisch. Dat is weer van een Amsterdamse bedrijf, Triple Solar. Ik vind, we zijn best lekker bezig als Nederland. Ik bedoel, die panelen worden allemaal in China gemaakt. Maar ja, er zijn ook innovaties nodig. Dat doen we dus best goed.
Ja, en we zullen ook wel moeten. Ja. Want we hebben dat dichtslibbende stroomnet. Omdat we steeds meer zelf groene energie opwekken, gaan meer kolen- en gascentrales gaan uit. Dus daar kan je dan niet meer op in je daluren je energie afnemen. Want die staan gewoon uit. Die hebben we uitgezet. We willen die uitstoot niet hebben. Ze zijn meestal niet nodig als de zon schijnt. Maar ja, uit is uit. Dus dat moet je, nou ja, die dode momenten van windstil of geen zon, die moet je opvangen met batterijen of andere opslag. De netbeheerder Tennet in Nederland, die wil al extra batterijen hebben. Maar die haal je ook niet zomaar tevoorschijn. De illustratie, ze willen in 2030 9 gigawatt aan batterijen in Nederland hebben om ons net een beetje te beschermen. En we hebben nu pas 0,150 gigawatt. Dus dat, nou ja.
Oh. Ja, succes daar.
Zo'n thuisbatterij zou kunnen helpen, alle beetjes helpen.
Ja, maar ik vraag me af hoe zelfbehoevend je, hoe snel je zelfbehoevend met deze batterij wordt. Dat zeg maar, de kan 2-3 weken in. Ik vraag me af hoe snel je zeg maar daarop zit met het overschot dat je genereert met bijvoorbeeld je panelen. Maar dat, is natuurlijk, dat is het aantrekkelijke idee.
Nou, Bas, net kan kijk, er zijn ook, maar goed, er zijn natuurlijk ook, er zat momenten inmiddels dat het tarief negatief is. Nou, dan zet je alles aan en dan pomp je dat vat dan zo snel mogelijk vol natuurlijk. Nou, 200 kilowattuur, dan ben je wel even bezig trouwens.
Ja, maar dat is ook zo.
Maar dan nog?
Ja. Maar...
Nou, ik vind het wel cool. Ik moet ook in dit verband nog even denken, waar was dat nou? In Californië of zo hadden ze een enorme nieuwe lithiumvoorraad ontdekt, toch? Hadden we van de week ook
in de meer, ja.
Dus ook wel belangrijk nieuws, want die... Daar hebben we het natuurlijk niet vaak over. Hè. We hebben het meestal over gas wat opraakt of olie. Maar ja, lithium is bijna net zo belangrijk aan het worden natuurlijk in de moderne tijd.
Mm-hmm.
En dat is ook niet oneindig.
Het is goed te recyclen, maar we hebben er wel een grotere hoeveelheid van nodig dan we nu hebben. En die komt vooral uit China. En het is heel prettig om niet van China afhankelijk te hoeven zijn.
Ja, enigszins gespannen voet is dat inderdaad.
Google heeft de strijd tegen adblockers echt geopend. YouTube weert al een paar weken gebruikers met een adblocker. En die mogen ze ook niet meer in Chrome. Althans, Google maakt het voor makers van Chrome-extensies veel moeilijker om mee te bewegen in het kat-en-muisspel tussen adverteerders en adblockers. Nu kan je als Chrome-extensie direct een nieuwe versie uitbrengen of die extensie bijwerken. Straks moet je eerst langs Google en die gaat het beoordelen. En dat kost tijd. Kan zomaar een paar weken in beslag nemen kennelijk. Terwijl het blokkeerlijsten van adblockers, die worden dagelijks bijgewerkt. Met allemaal adressen en nieuwe spotjes en dingetjes. Dus
Kunnen ze dan ook überhaupt het weren? Dat Google dan zegt van ja, hallo, ik vind deze nieuwe lijsten, de adblocker, niet leuk. Deze update krijg je niet?
Ja, het wordt zo'n vaag proces. Net als bij de App Store volgens mij, weet je wel. Dus dat je iets inlevert. Ja. En dan heb je maar net, dan is het een beetje net als bij vergunningen aanvragen bij de gemeente. Je moet net de juiste ambtenaar treffen. Zoiets wordt het dan.
Ja.
Ja, goeie. Ik moet in dit verband... wat had ik nou op laatste? Oh ja, de MacBook die ik voor het werk gebruik... kon ik nergens meer op klikken op onze eigen website, notabene. De pagina laden wel, maar ik kon nergens op klikken. Hele rare bug. En daar ben ik wel even zoet mee geweest, maar... bleek toch dat het ergens uit een van die blokkers vandaan kwam die ik actief had. En ik ben wat dat betreft, ik snap dat mensen ze gebruiken, maar ik ben er zelf helemaal klaar mee met die KUT-blokkers. Want ze leveren ook vaak problemen op. Ik weet eigenlijk bij God ook vaak helemaal niet wie daarachter zit of zo. En,
is waar.
Ik heb ze allemaal uitgezet.
Ja, je laat iets meedraaien.
En alles werkt weer als een zonnetje.
Ik heb zelf alleen de contentblokker van Safari aanstaan. En dat is volgens mij, dat is geen adblokker, maar die blokkeert andere...
De trackerblokker
is trackerblokker, ja. Maar het rare is, die blokkeert dus ook vaak de standaard cookie overeenkomsten. Dus dan kom je op een site en dan weet ik al, als ik op een site niet kan scrollen...
Oh, dan hoort hij dat te staan, zeg maar.
Dan zie ik hem niet. En als ik dan voor die site de contentblokker uitzet, dan krijg ik pas de cookie-melding. Ja, dat schiet ook weer niet op, weet je wel. Het is ook allemaal goede bedoelingen, maar het werkt niet met elkaar.
Ja, we moeten meer...
Ik zat trouwens daardoor...
We moeten eigenlijk misschien ook weer meer naar dat... Ik weet niet meer hoe het initiatief heet, maar er is zo'n Amerikaans initiatief van heel veel nieuwsites... Dan kan je dan een soort van gezamenlijk... Dan kun je gewoon een abonnement nemen... en dan worden op al die sites bij elkaar de advertenties geblokkeerd. Betaal je iets van $5 in de maand of zo voor. Dat moeten we geloof ik gewoon in Nederland hebben.
Kunstwerken getoond, toch?
Sorry?
Ja, je hebt ook zo'n vergelijkbaar initiatief... die laat dan kunstwerken zien op de plekken van de ads. Ja,
nou, ook geen slecht idee.
Klein dan natuurlijk, maar ja. Nou, ik vraag me af, hebben jullie dat wel eens gedaan? Want omdat ik dus met die adblockers extensies zat te kloten in Safari. Je hebt natuurlijk ook die setting dat je gewoon alle cookies weigert. Hebben we dat wel eens geprobeerd, aangezet? Ik nog niet.
Nee.
Klinkt eng ook.
Blijft er dan een soort werkbaar web wel over?
Je krijgt
dan
gewoon
eigenlijk?
Ja, dat is wat het moet volgens mij ook van de EU en zo. Maar het, die meldingen, die werken dus niet lekker samen met die browser. Wat ik dus hier meemaak. Ja, volgens mij heb ik het wel eens aangezet. Maar dan krijg je hetzelfde verhaal als wat ik heb. Dus je komt op een site en je kan niet scrollen. Omdat de cookie melding gewoon... Ja, dan wordt de cookie melding wordt eigenlijk afgewezen. Alleen de site begrijpt het niet. Want die denkt van, hè, want je kan, normaal kun je wel op reject all drukken. En dan krijg je gewoon een prima bruikbare site. Alleen dan trackt hij je niet via die cookies. Dat is het grootste wat er gebeurt. En als je terugkomt op die site dan en je bent ingelogd, dan ben je weer uitgelogd. Zulke soort dingetjes.
Nou, trouwens, ja, je zegt reject all, maar ik ken daar inmiddels al 100 varianten op.
Nee, het werkt ook allemaal niet.
Ja, met de knopjes die verkeerd gekleurd zijn.
Bij de ene is weigeren alle. Bij dat
je moet heel ver scrollen tegenwoordig.
Jezus, kunnen we daar niet... Dus, ja. Kunnen we daar niet gewoon iets collectiefs over afspreken?
Hadden ze moeten
heel graag. Want het is, ik merkte ook, toen ik begon, ging ik er echt principieel er ook tegen in. Omdat dan maken ze het bewust misleidend. Dan maken ze de wijsafknop groen en de keurknop rood en dat soort dingen. En dan moet je weer alles aanvinken en dan weer op een andere knop drukken dan normaal. Echt van die design trucjes om je te foppen. Maar ik merk ook, ik heb dat nu ook weer opgegeven. Ik accepteer het nu ook gewoon, omdat ik denk, anders zit ik de hele dag alleen maar die cookie meldingen te doorgronden om er doorheen te klikken. Dat moet ook gewoon geregeld worden.
Ja. Ja. Ja, het werkt averechts. Ik ben nu echt geconditioneerd om zo snel mogelijk op oké te drukken. Zo erg zelfs, dat laatst...
Ja, dat willen laatst ze ook, hè? We hebben gewonnen wat dat betreft. Het is gewoon, dat is vol de intentie.
Ja, ik ging laatst naar de apotheek. En dan heb je van die loketten dat je buiten je medicijnen kan ophalen, weet je wel? Nou, dus ik op dat loket invoeren, moet je geboortedatum met een afhaalcode en ik drukte op oké. En dan zeg ze, oké, we gaan nu het luikje open doen, druk je weer op oké. En toen kwam er nog een knop in beeld. Maar omdat ik zo geconditioneerd ben om op oké te drukken, drukte ik weer op oké. Kennelijk stond er boven, als je het hebt gepakt, druk dan weer op oké. Dan gaat het luikje weer dicht. Dus toen, toen moest ik alsnog naar binnen. En het komt allemaal door cookie meldingen.
Wat goed.
Het is hun schuld.
Oh man.
Hun schuld, zeker weten.
Tot slot, zoals altijd, onze tips. En dan beginnen we met Erwin, want die heeft een hele leuke tip.
Oh ja, ja, dus wel een beetje een koekje van eigen... hoe noem je dat? Als iets uit je eigen...
WC eend.
Sigaar uit eigen doos.
Ja, oh, dan precies, dankjewel. Die zocht ik, ja. Nee, het gaat om de nieuwe Bright app. Mijn god, wat nog net op de valreep voor het eind van het jaar. Ja, te gek. De iOS-versie, die staat nu live in de App Store voor iPhones. Hij werkt ook op iPad, maar ik vind het zelf nooit zo mooi van die opgeblazen apps. Maar hij werkt. De Android-app is ook klaar, maar we hebben wat gedoe. Met ons account in de Google Play Store. Heel lang verhaal, ga ik je niet mee vermoeien. Het betekent alleen wel dat hij er dus nog niet staat. Maar ik hoop dat wel voor het eind van het jaar zo is. En ja, daarmee is eigenlijk de wederopbouw van Bright in dit kalenderjaar compleet. En we zijn natuurlijk in het voorjaar zijn we verhuisd van RTL naar PXR. Nieuwe uitgever. En die heeft gelukkig Bright in volle glorie hersteld. Dus ook weer met een eigen website en... In het afgelopen najaar gingen ook de nieuwsbrieven weer van start. We zijn ook door een WhatsApp-kanaal gestart. En nu dus ook tot slot ook nog de app. Nou, dat vind ik wel echt te gek. En download die allen. Maar ik vond het ook nog wel even leuk. Want als je in de App Store kijkt, dan zie je staan dat het versie 8 is. En... Nou ja, misschien voor de wat jongere Bright-volgers. Bright bestaat al een tijd. En er is dus 3 jaar geen app geweest van Bright. Maar ja, de allereerste, ik heb het allemaal even uitgeplozen van de week. Die verscheen al in 2009. Hey, en moet je raden wat de schermresolutie was in die tijd?
Ja, mooi hè. Wat was die? Ik heb het gelezen bij jou. 320 pixels breed, toch?
Ja, bij 480. Oh, dat was gewoon dus... De oorspronkelijke iPhone-resolutie was dat. Nou, dat kun je niet meer voorstellen eigenlijk, hè? Maar goed. En dus dat was de allereerste versie. En daarna een hele lijst natuurlijk. Met veel redesigns trouwens. En we zijn eens een keertje zelfs helemaal... hebben we een nieuwe app in die App Store neer moeten zetten. En dat was... achteraf gezien wel cru, want een half jaar later kon je opeens wel een app verhuizen van de ene uitgever naar de andere overdragen, zeg maar. Maar goed. En ja, we hebben veel gedaan. Hè. We hebben ook zelfs nog eens een keer een iPad-app uitgebracht. Bright Screen Scene.
Oh ja.
We hebben apps gehad voor, hou je vast, Windows 8 en Windows Phone zelfs. Met die tiles, hè, die metro-stijl heette dat toen. Mm-hmm. Toch? Ja.
Dat weet ik nog, ja.
Maar goed. Toen we naar RTL gingen, 2015, toen kwam er uiteraard weer een nieuwe app. Of in ieder geval een nieuw ontwerp. Ook een paar keer een beetje hardleers geweest, hoor. En dan presenteerden we die nieuwsblokjes in grotere tegels. En hebben we een paar keer geprobeerd, werkte nooit. Dus daar kwam je dan telkens toch weer van terug. Maar goed. En, maar ja, een zwarte dag was het toen in 2020... toen ze onze site offline haalden en de app. Die werd omgeleid naar RTL Nieuws. Ja. En mensen moesten ook naar de RTL Nieuws app. Tot groot verdriet van veel gebruikers, weten we nog. Ja. En ook tot groot verdriet van onszelf. Maar goed,
ik heb hem nog op mijn telefoon staan. Hè? Ik heb de originele 2020 app niet gewist.
Dat is grappig, dat heb ik. Ja, heel goed, heel goed. Dat heb ik dus ook niet gedaan. En die is dus nu gewoon geüpdate.
Oh, is dat wel op dezelfde? We hebben gewoon... Oh, wat goed.
Ja, dat is gewoon dezelfde.
Oh, ik moest hem dus nog downloaden, maar waarschijnlijk is dat al voor mij gebeurd. Oh.
We hebben hier gewoon die ID weer gebruikt. En ja, daar heb ik wel op aangestuurd dat kon. Dus ja, nee, te gek. Ja, download allen, zou ik zeggen.
Ja, we zijn er heel blij mee. Het is ook wel, ja, het is gewoon fijn om weer een app te hebben.
Hij is lekker snel.
Ja, er kunnen pushberichten ook binnenkomen. Dus die functie gebruiken wij spaarzaam. Maar als er iets groots is, zoals bijvoorbeeld de GTA 6 trailer, dan sturen we een pushberichtje. En dat weten de mensen hopelijk te waarderen.
We zullen er spaarzaam mee omgaan, hoor, met die pushberichten. Ja. Maar, ja.
En dan binnenkort die Android-versie ook hopelijk, ja.
Ja, dat is pijnlijk eigenlijk dat hij er nog niet is. Maar goed, ook daar was het even overmacht. En we willen toch niet dan die iOS-versie een soort onvermeld laten.
Nee, precies.
Dus nou ja, dan maar even in deze twee staps raket lancering. Ja.
Ja. Bas, heb jij een tip?
Ik heb de beste multiplayer game van het jaar gespeeld, jongens. En het is niet wat je denkt. Het is, hij is trouwens ook in 2020 uitgekomen. Ik heb hem nu pas gespeeld, dus ik vind het nu tellen. Dus ik tip hem nu. Dat is Walkabout Minigolf.
Wat?
Ja. Dit is een andere kant op. Ik ga een andere kant op, waarschijnlijk had gedacht. Maar het is, dit is een minigolf game in virtual reality. En het is ook niks meer en niks minder dan wat je hoort. Maar ik heb dus ontdekt laatst. Ik heb dit nu een paar keer met vrienden gedaan. We hebben nu een wekelijkse date dat we dit spelen. Het is fantastisch. Minigolf is gewoon de beste sociale VR-game. Omdat je bent allemaal een beetje langzaam om de beurt aan de beurt. En je kan een beetje rondkijken met elkaar. Je loopt een beetje door de bosjes op zoek naar vermiste ballen en dat soort dingen. En je kletst gewoon met elkaar alsof je met een biertje in de hand aan het minigolf in het echt bent. En het is zo ontzettend leuk. En het zit gewoon solide in elkaar. Ook een beetje rare banen dat je dan opeens onder water bent. En er vliegen walvissen over je heen en weet ik veel wat. Dus het doet wel wat leuke gaming.
Dat is midget golf. Of is het golf, maar dan klein?
Ja, midget golf. Ik zat te denken van, ik wist niet of de term midget golf nog mocht eigenlijk. Dus ik dacht, ik ga het maar op zijn Engels, ga ik het minigolf noemen. Oh. Nee, maar het is wat we in Nederland ook wel kennen als midget golf inderdaad. Gewoon van die kleine balletjes putten en van die kleine holes. En er gebeuren steeds weirdere dingen. Dat je een schansje op moet en weet ik veel wat. En het werkt gewoon supergoed. Omdat je gebruikt gewoon echt je eigen handen. En je ziet ook andere mensen hun hoofden bewegen naar waar ze naar kijken. En je gaat opeens heel erg op de baan liggen om te kijken hoe de bal er eigenlijk in hoort te rollen.
Het is ook niet te snel natuurlijk.
Sorry?
Dat is het probleem met VR-games altijd. Je wil dat een VR-game niet te snel is. Maar dit
werkt perfect. We hadden er één jongen bij die heeft echt net een MetaQuest 3 gekocht. Dus die moest nog wennen. Ik had daarvoor, een paar uur daarvoor had ik met hem een andere, een beetje zo'n dungeon game gespeeld. Die hondsbroert is hij toen weggegaan. Dat trok je echt niet. Maar dit is gewoon, je staat stil en je kan een beetje over de baan teleporteren om te komen bij je hole. En dat is, zelfs als je VR niet gewend bent, ja, gewoon best wel comfortabel, best wel relaxed. Kost maar €15 ook. Het is op ieder platform. En als je de PlayStation VR hebt, dan kun je met MetaQuest spelen en andersom. Alles werkt gewoon cross-platform met elkaar. Het is superleuk. Dus zeker spelen en kom vrijdag gewoon meedoen. Want we hebben altijd nog wel een paar slots.
Goeie tip. Ik heb tot slot een serie, Monarch Legacy of Monsters, op Apple TV+. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel van verwacht. Het gaat over de geheime organisatie die onderzoek doet naar Godzilla en alle andere reuze monsters. Maar ik ben er nou toch maar aan begonnen, want ik verveelde hem op een avond. En het is, het wordt best serieus ingestoken. Een soort van vergelijkbaar met hoe Andor de wereld van Star Wars benadert.
Oh. Oeh, ja, dan als je het zo brengt, dan moet ik het wel checken natuurlijk.
Ja, en ik heb niet zo heel veel met die wereld van Godzilla, maar ze doen hier echt gewoon van, nou, stel inderdaad, Godzilla was echt. Hij is echt gewoon, en hoe ziet de wereld er dan uit? En dan, nou ja, in vliegtuigen word je ontsmet. Er zijn overal waarschuwingen, dus dan zie je iemand die komt van San Francisco naar Tokio, twee steden die allebei aangevallen zijn geweest door Godzilla. Er zijn ook de hele tijd oefeningen, weet je wel. Oh, een Godzilla-oefening. Dan gaat er een alarm af, moet iedereen naar een bunker toe. En dat vinden mensen normaal en daarna gaan ze weer verder met hun leven. En dan volg je dus ook... Het is heel vet gedaan. Het is zo realistisch mogelijk in beeld gebracht. De graphics zijn ook... De special effects zijn absurd. Want Godzilla, je ziet gewoon ook gewoon vrij snel... Zie je gewoon even beelden van Godzilla in een flashback.
Lijkt wel de echte.
En dat ziet er gewoon... Het is van bioscoopkwaliteit gewoon.
Oh, wat goed. Het klinkt echt super fascinerend. Het is echt heel vet. Zelfs tot op economisch niveau zou je natuurlijk gewoon daar effect op kunnen hebben, zeg maar, hoe de wereld anders zou zijn. Ik kan helemaal doorspinnen ermee. Wat cool.
Ja, en dat doen ze dus ook. En je springt tussen twee tijden, want je ziet eigenlijk hoe dat Monarch nu opereert, super in de luwte, heel geheim, soort van CIA, maar dan rond Godzilla, die dus nog steeds de hele tijd als een dreiging rondwaart. En je ziet hoe het ooit is opgericht en hoe ze al die monsters hebben ontdekt en zo. En dan heb je één personage en die wordt door Kurt Russell gespeeld in de tegenwoordige tijd. En door zijn zoon Wyatt Russell, die speelt dan de jonge versie in vroeger. En dat werkt eigenlijk best wel goed.
En zo ik zag hem wel staan, want ik dacht van Godzilla, sure.
Ja. Nee, dat had ik ook. Ik dacht ook, wat is dit nou? Maar toen las ik ook bij iemand die zei, maar dit is heel goed. Dit is vet gedaan. Dus toen ben ik gaan kijken. Inderdaad hartstikke interessant.
Geef ik het toch een
voor de backlog wordt deze ook weer. Ja, dus. Leuk.
Ja, zijn we weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Dank Bas ook voor de deelname.
Ja, leuk om er te zijn weer.
Als je iets wil laten horen. Ja. Als je iets wil laten horen, mail dan naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk. 5 sterren.
Vijf sterren.
Tot volgende week.
Hoi.
Bye.